Goedemorgen allemaal. Het was alleen in coronatijd wat rustiger. Het is ook een beetje koud. Ik hoop dat het hartverwarmend is wat ik breng. Het is de derde onderwijsdienst in de reeks van toespraken over Matteüs. Waarin Jaap Fijnvandraat de eerste routetoespraak hield. En Stefan twee weken geleden sprak over de oproep van de koning. En daarin eigenlijk ook al de opmaat gaf naar de preek van vandaag, naar de bergrede. Althans het eerste stukje. Voort sluit de toespraak ook wel mooi aan bij de dienst van vorige week, de preek van Hans. Die het had over een duidelijk evangelieboodschap, maar ook over zuurdesem. En zuurdesem kan natuurlijk ook zitten in de bergrede. Het is maar net hoe we hem bekijken, denk ik. Ik ga eerst de tekst lezen, daarna volgt een inleiding en daarna zal ik de zaligsprekingen en de zegeningen los van elkaar kort bespreken. En tot slot behandel ik dan nog vers 13 tot en met 16. Jaap Kooijman zei het al over zout en licht. Voor velen welbekende verzen die dan meer gaan over onze verantwoordelijkheid en onze invloed als christen. En tot slot geef ik dan een samenvatting. We lezen samen even de tekst. En meteen in vers 1 blijkt ook waarom dit de bergrede heet. Hè? Jezus sprak de rede uit op een berg. En in het begin van hoofdstuk 8, ik zal het niet noemen, dan komt hij ook van die berg af. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen en hij zei: zalig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die honger en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden onder gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u zijn geweest. Beste broeders en zusters, de bergrede waarvan ik vandaag de eerste 16 versen ga bespreken, is mogelijk een van de meest controversiële, in ieder geval een veel vragen oproepend gedeelte uit de leer van Jezus. Voor veel mensen een levenslange worsteling, voor weer anderen een bron van onzekerheid. Als kind binnen de Rooms-Katholieke Kerk was het voor mij een verontrustend stuk uit het Nieuwe Testament, uit de leer van Jezus. Omdat ik met vele anderen de idee had dat het hier gaat om een soort examen. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om bij de Heer in de gratie te vallen? Eigenlijk leek het voor mij als kind een beetje op een toegangsbewijs voor de hemel. Dit in combinatie met de heftigheid van wat de Heer predikt, werd ik daar niet gelukkig van. Van de schrijver Tolstoj bijvoorbeeld is bekend dat hij een leven lang worstelde met deze teksten. En zo waren er velen. De bergrede is betwist, op enorm veel wijze geïnterpreteerd, extreem nageleefd, gemakshalve verzwegen of weggeschoven door anderen, de wanhoop nabij als een onbereikbaar ideaal. Maar dat woord ideaal brengt mij bij de andere kant van de medaille. De bergrede heeft een enorme aantrekkingskracht. Dromen van een betere wereld, een aanlokkelijke wereld. Een wereld waarin we dicht bij de hemel zijn aangekomen. Een wereld die haak staat op ons vaak beschamende gedrag. Een wereld die haak staat op verwoestende ideologieën, op vijandschap, neoliberalisme, kapitalisme, egoïsme, hebzucht en uitbuiting van arme landen ten bate van onze oneerlijke en soms ook beschamende overvloed. Als de bergrede gehoorzaamd zou worden in al zijn facetten, als we de waarden en normen die Jezus formuleert ernstig zouden nemen en daarna zouden leven, dan zouden we een herkenbaar alternatieve gemeenschap vormen. Dan zou de kerk een opvallende christelijke tegencultuur te bieden hebben. En ik denk dat de kerk die tegencultuur ook met enige regelmaat laat en liet zien. Met name daar waar de wereld keihard is en de kerk de barmhartige kant, bijvoorbeeld ten opzichte van vluchtelingen, verdrukte en gevangenen laat zien. In de bergrede geeft Jezus uitgangspunten voor zijn koninkrijk. Allereerst zijn koninkrijk in de toekomst, het 1000-jarig vrederijk. Daarvoor zou je de bergrede kunnen lezen als een soort grondwet. Op de tweede plaats, nu. In het heden hebben we een Heer die van ons een morele instelling vraagt. Je zou het kunnen noemen Gods morele wet voor zijn verborgen koninkrijk nu. Ik zie de bergrede persoonlijk niet, en dat is de derde opvatting in de theologie, als Gods plan voor redding, waar ik als kind dus wel mee ben opgevoed. Voor ik de verzen één voor één ga bespreken, enkele inleidende opmerkingen. De bergrede is mijn zinziens voor wedergeboren christenen. Ik weet dat op het moment dat Jezus die bergrede hield, er misschien geen wedergeborene christenen direct waren, maar voor ons nu is de bergrede, denk ik, voor wedergeboren christenen. Het gaat namelijk om innerlijke verandering, een nieuw perspectief. Maar anders dan wel gedacht wordt in bepaalde kringen, niet om bekering. Er is in de bergrede sprake van woorden, daden, relaties, etc. Maar de essentie is de innerlijke verandering, een innerlijke gerechtigheid. Waar richt ons hart zich op? En daarom is misschien wel een kernvers, vers 20 van hoofdstuk 5. En dat sluit aan bij de preek van Hans van vorige week. En dat bedoel ik ook met zuurdesem. Het gaat over fariseeën. Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, dan zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Eigenlijk staat er, dan ben je er niet. Dan maak je er geen deel van uit. Het gaat dus niet om uiterlijk gedrag. Jezus duidt op het innerlijke. Een ander kernvers zou kunnen zijn, wordt hun dan niet gelijk. Met andere woorden, christenen zijn anders. De zaligsprekingen gaan over innerlijke verandering. De zaligsprekingen zeggen ook iets over een uitgebalanceerd en veelkleurig karakter van de christengemeenschap. En hier wil ik even aansluiten bij wat Jaap vanmorgen zei over Open Doors en de vervolgende christenen. Wij zijn één. Wij zijn niet alleen één in de bron, wij zijn één in Nederland, in Eindhoven, maar ook in de wereld. Het is namelijk niet zo dat de bron, ik blijf toch even bij de bron, bestaat uit verschillende groepen, waarvan de een zachtmoedig is en de andere een vredestichter. En op de fiets kreeg ik hier eigenlijk wel komische gedachten over. Dat het toch wel lastig wordt voor welkomstzusters, als wij hier met 400 man op zondag binnenkomen, en dat de welkomstzuster moet zeggen van de zachtmoedige rechts voorin, de vredestichters rechts achteraan. En jongen, wat een gedoe, hè? Maar leuker nog, want je gaat dan doorfantaseren van hoe zou het dan zijn straks bij de koffie. Jongen, de zachtmoedigen die waren vandaag weer dominant, hè? Nee, de vredestichters. Hè? Die kunnen er ook wat van, hè? De vredestichters. Nou, zo gaat het natuurlijk niet. Maar hoe zit het dan wel? Ja? Nou, ik denk dat een gemeenschap als de bron een groep mensen is en die groep heeft eigenschappen van de mensen in die groep. De groep, zeg maar, is de som van individuen. En je zou dus kunnen zeggen dat zachtmoedigheid en barmhartigheid en arm van geest zijn. Dat moeten we allemaal hebben. Het is geen elitegroep. In de zaligsprekingen maakt Christus duidelijk wat iedere christen na wedergeboorte eigenlijk zou moeten zijn of moeten worden. En inderdaad na wedergeboorte, want de oude mens brengt dit niet op. De zegeningen horen bij elkaar, zoals ook de zaligsprekingen bij elkaar horen. Dus zoals bij de zaligsprekingen, er is hier geen groep die alleen het koninkrijk beërft. Er is ook niet alleen een groep die verzadigd wordt en een groep, noem maar op. Iedere individuele gelovige bezit het koninkrijk, beërft de aarde en zal vertroost worden. En zo is het dus ook met ons als groep. Die zegeningen zijn er voor een deel nu en andere zullen werkelijkheid worden in de toekomst. Dus, kort samengevat, de bergreden laat zien hoe een christen die zich tot God, tot Christus heeft gewend om gerechtvaardigd te worden, in principe leeft om God te behagen. God te laten zien. Het zijn uitspraken over een levensweg. De bergreden gaat over verantwoordelijkheden en voorrechten, giften, geen verdiensten, van een burger van het koninkrijk nu, in het verborgen koninkrijk en in de toekomst in het zichtbare aardse koninkrijk. Dan nu de zaligsprekingen. Eerst dus het eerste gedeelte, straks kom ik even terug op de zegeningen. Zalig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Arm van geest is een nederige afhankelijkheid van God en betreft iemand die niet in staat is zichzelf te redden in zijn situatie. Arm van geest is dus tegenovergesteld aan de zelfverheerlijking. Onze positie waar we tegenwoordig zo vol van zijn. Het opkomen voor jezelf. God heeft oog voor deze mensen. Om arm van geest te zijn, moeten we dus onze geestelijke armoede en zelfs ons geestelijk bankroet tegenover God erkennen. We hebben niks te bieden. We verdienen het geoordeeld te worden. Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Het gaat hier over verdriet van berouw. Niet om verdriet na bijvoorbeeld een verlies. Mensen kunnen treuren over het verlies van hun onschuld, hun oprechtheid, hun zelfrespect. Het is één zaak om geestelijk arm te zijn, de andere is om er bedroefd over te zijn. Denk aan belijdenis en berouw over alle zonden. Zonden moeten we niet verdedigen of wegstoppen. En we moeten al zeker niet trots zijn over de dingen die we doen en die niet deugen. Een ander aspect is dat we bedroefd zijn of kunnen zijn om de zonde in de wereld, zoals ook Jezus dat was. Vers 5. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zachtmoedigheid duidt volgens mij op een nederige en zachtmoedige houding ten opzichte van anderen. Vriendelijk, nederig, gevoelig, geduldig in alle relaties met anderen. Wij denken vaak zo verheven over onszelf en zo gering over anderen. Christus zei over zichzelf, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Zijn wij dat ook? Zijn wij bijvoorbeeld ook zachtmoedig ten opzichte van mensen die kritisch zijn ten opzichte van ons? Wat zijn wij ook hier in de bron? Gelijkhebbers? Dwingelandjes? Of kunnen we ons zachtmoedig voegen naar? Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Degenen die honger en dorst hebben en door God verzadigd worden, zijn degenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Maar wat is dat? Gerechtigheid is kenmerkend voor al Gods mensen van wie het een ideaal is recht te doen. In de betekenis van niet krom, niet verdraaid, niet gemeen. En linkt dus aan gehoorzaamheid aan God. God noemt hier het karakter of de kwaliteit om rechtvaardig te zijn, dus zonder partijzucht, zonder vooroordeel, zonder eigenbelang. Mensen die zich tot doel hebben gesteld Gods koninkrijk eerst te zoeken, omdat daar de gerechtigheid heerst, de juiste verhouding tot God, onze rechtvaardigmaking, de oprechtheid in houding en gedrag die God behaagt en de gerechtigheid ten opzichte van andere mensen. En dan zie ik, een beetje op de helft van dit eerste stuk, een ontwikkeling. Terugkijkend zien we in de eerste vier zaligsprekingen een geestelijke ontwikkeling met een dwingende innerlijke logica. Elke stap leidt tot de volgende en veronderstelt de voorafgaande. Om te beginnen moeten we arm van geest zijn. Daarna treuren we over de oorzaak van onze zonde. In het verlengde hiervan de zonde vanaf Adam, de ellende in de wereld, noem maar op. Daaruit voortkomend hebben we zelfinzicht dat leidt tot barmhartigheid, nederig, vriendelijk, jegens anderen vooral. En het beleiden van zonde moet gaan leiden naar honger en gerechtigheid. In de vier laatste zaligsprekingen verschuift de aandacht meer naar onze medemensen. Zalig de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid gegeven worden, bewezen worden. Barmhartigheid is medelijden met mensen in nood. Het woord barmhartigheid heeft altijd te maken met wat we zien om ons heen aan pijn, ellende, nood. En dat zijn allemaal gevolgen van zonde. Genade heeft alleen te maken met zonde en schuld op zichzelf. Barmhartigheid verzorgt en helpt. Genade zuivert en herstelt. We kunnen hier ook denken aan de barmhartige Samaritaan. Barmhartig zijn is medelijden hebben met anderen, omdat zij ook zondaars zijn en ook hulp nodig hebben. 8. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. De meest gangbare interpretatie die ik ben tegengekomen om rein van hart te zijn, is reinheid van hart te beschouwen als een uitdrukking van innerlijke zuiverheid. De eigenschappen van degene die gezuiverd zijn van onder andere morele verontreiniging. Vergelijk Jezus' opmerkingen ten opzichte van de fariseeën en anderen over de buitenkant. Daar ging het over rituele reinheid. Oprechtheid van hart staat hier tegenover oprechtheid qua vorm. Nou, daar gaat het hier denk ik niet om. Zuiveren van hart zijn oprechte. Hun leven, zowel het openbare als het privéleven, is doorzichtig voor God en mens. Het mag ons verlangen zijn, zoals ook de psalmist zegt, schep mij een rein hart, o God. We zijn recht door zee, we hebben geen dubbele agenda en zijn onverdeeld. Eerst 9. Zalig de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Van zuiverheid van hart naar vredestichten is een kleine stap, want een van de meest voorkomende oorzaken van onderling gedoe is intrigeren. Intrigeren terwijl openheid en oprechtheid wezenlijke oorzaken zijn voor echte verzoening. De christen is een vredestichter, zowel in de maatschappij als in de kerk. Een christen probeert de vrede van zijn hart ook uit te dragen naar anderen. Hij zet zich positief in voor vrede, thuis, op het werk en in de wereld. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Het leidt ook weer een hele stap van vredestichting naar vervolging. Maar er zullen altijd mensen zijn die deze vrede of die gerechtigheid niet aanvaarden of er zelfs tegen willen strijden. Zij verwerpen Christus. Vervolging komt voor daar waar botsing is tussen twee waardesystemen die niet of moeilijk met elkaar te verzoenen zijn. Uit deze zaligsprekingen blijkt dat veracht, verworpen en versmaad worden even normale kenmerken van het discipel zijn als barmhartigheid of zuiver van hart. De waarden van de God van de Bijbel lijken vaak precies omgekeerd te zijn aan die van onze wereld. Want God verheft de nederige en verlaagt de trotse. En vandaar het al eerder genoemde woord of de gedachte tegencultuur. Hoe moesten volgens Jezus zijn discipelen reageren op vervolging? Voor ons een beetje apart. Verblijd u en verheugt u. Geen wraak, geen zelfmedelijden, want ons loon in de hemel is groot. Als we om Christus wil vervolgd worden, leven we in de lijn van de profeten. Ook de profeten voor ons werden vervolgd, zegt Jezus. De tegenwerking die we kunnen krijgen, die hoort bij de zaligsprekingen. Lijden hoort dus bij het werkelijk discipel zijn. En er zal altijd, denk ik, een spanningsveld zijn tussen de gelovigen en de wereld. Dan de zegeningen. Er is in de werkwoord zijn en zullen een omarming van de beloftes. Koninkrijk der hemelen, daar begint het mee. En daarmee eindigt het, vers 3 en vers 10. Een soort raamwerk. Daartussenin wordt steeds gesproken in de toekomende tijd. Een aantal van de zegeningen zullen ons deelachtig worden in de toekomst. Wat niet wil zeggen dat we daar nu niet al deel aan mogen hebben en zeker aan bepaalde aspecten ervan. Overigens, wat beloofd wordt, zijn mijns inziens allemaal antwoorden op fundamentele levensvragen van de mens. Vragen die leven in het diepst van elk mensenhart. Vragen om troost, geborgenheid, vervulling, barmhartigheid. De zin van het leven ondanks lijden en dood. Aan de discipelen, aan de wedergeboren gelovigen, aan de armen van geestes, zij die helemaal vertrouwen op God en niet op zichzelf, wordt het koninkrijk der hemelen gegeven. Gods verlossende heerschappij is een gift, volstrekt gratis en volstrekt onverdiend. Het koninkrijk is voor de armen van geest en heeft niks te maken met bijvoorbeeld het verjagen van de Romeinen in die tijd, wat sommigen van Christus verwachten. En ook in onze tijd heeft het, mijns inziens, niets te maken met politiek. In de evangelie wordt al duidelijk dat de fariseeën en de zeloten en dergelijke niet ingaan in het koninkrijk, maar juist de verschoppelingen wel en juist de mensen van wie ze het niet verwachten. En dat gaf natuurlijk veel wrevel, maar voor ons is het wel een les. De discipelen die treuren, betreuren hun eigen zondigheid, maar zij zullen opgebeurd worden en troost in hun droefenis ontvangen. De genadevolle vergeving van God, in de toekomst zal de vertroosting compleet zijn, maar de vraag naar troost leeft in ieder mensenhart. Het antwoord op die vraag is heel eenvoudig en al vaak hier verteld: God houdt van je. De zachtmoedigen zullen de aarde beërven. Je zou eigenlijk het tegendeel verwachten. De harde erven de aarde. Zwakke derven vaak het onderspit. Maar deze geestelijke erfenis is niet gebaseerd op macht, maar op zachtmoedigheid. Alles is van ons als wij van Christus zijn. In de betekenis van alles is van hem. De zachtmoedigen kunnen, hoewel ze mogelijk van veel zijn beroofd... en soms zelfs zonder privileges zijn, toch genieten en zelfs de aarde die aan Christus behoort bezitten. Geestelijk gezien linkt deze opmerking natuurlijk ook aan geborgenheid, thuis zijn, helemaal onszelf kunnen zijn in de Heer. De volgende. Eten en groei horen bij elkaar. Wij hongeren naar gerechtigheid en die zal komen. In dit leven zullen we een stukje verzadiging bemerken, bijvoorbeeld het inzien van de gerechtigheid van Christus, het ontvangen van een zegen, het verhoren van gebeden. Maar de werkelijke verzadiging ligt natuurlijk in de toekomst. Het is het soort vervulling zoals in nooit meer dorst hebben, drinkend van het water dat hij geeft. Zalig de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal ook uw hemelse Vader ook u vergeven. Wij ontvangen vergeving en barmhartigheid van God als we berouw hebben. Spijt hebben van onze zonde en vergeving krijgen kan niet als we onbarmhartig zijn ten opzichte van de zonde van anderen. Vergiffenis zet aan tot vergeven. Alleen de zuiveren van hart zullen God zien, vers 8. Nu met het oog van het geloof, in het hiernamaals zullen we hem in zijn glorie aanschouwen. En het gaat ook hier om volledige oprechtheid. In ieders leven, denk ik, ook van ongelovigen, komt voor dat ze twijfelen en bij tegenslag of momenten van dieper inzicht tot de gedachte komen dat niets vanzelfsprekend is en dat het allemaal geen toeval is. Dat is het begin van Godzien, van de ervaring dat mensen geborgen zijn in iets of iemand dat veel groter is dan zijzelf. Godzien is mijns inziens ook God ervaren, in alles, in verhoring, in zegen, in noem maar op. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. God is een God van verzoening. En zijn kinderen houden dus ook van verzoening en zetten zich daarvoor in. Gods kinderen worden is uiteindelijk een antwoord naar de diepste vraag in ons leven. Waarom leven we? Vervolgens is het inzicht dat iemand ons in het leven heeft geroepen en dat wij bij hem horen. Iemand die weet van ons bestaan, iemand die ons persoonlijk lief heeft, iemand die het de moeite waard maakt. Het is zoals sommige filosofen schrijven, geen sinistere grap of een toevallige samenloop van omstandigheden. Zalig zijn zij die vervolgd worden onder gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. We leven nu en straks in het koninkrijk. En uw loon is groot in de hemel. Vers 10. Als we heden ten dagen worden vervolgd, dan behoren we voor God tot een bijzonder geslacht. Feitelijk zou je kunnen zeggen dat de omstandigheden waarin we veracht en verworpen zelfs, vervolgd worden, een even normaal merkteken van de discipel zijn als barmhartig of zuiver van hart. Hoewel het natuurlijk veel moeilijker klinkt. En dat is het einde van de zaligsprekingen. Een mond vol en er valt dus heel wat aan uit te leggen. Ik heb 5, 6 bladzijden moeten doorstrepen omwille van de tijd. Maar dat geeft al aan dat hier zoveel in zit. En ik moet nog 13 tot en met 16. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen te worden en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op een standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Nou, zoals de zaligsprekingen, denk ik, het wezenlijke karakter of de houding van de discipelen van Jezus beschrijven, zo verwijzen deze metaforen zijn beelden, zout en licht, naar de invloed van de discipelen in deze wereld. Het is de roeping van de kerk om in deze wereld te dienen, ondanks haat en leugens. De grondgedachte achter de metaforen is dat kerk en wereld onderscheiden gemeenschappen zijn. De wereld is van zichzelf op veel plaatsen duister. En het is een plek waar bederf kan heersen, maar waar ook mooie dingen zijn. De kerk of de gemeente kan dit voorkomen, die duisternis. Als wij als christenen niet onderscheiden zijn van niet-christenen, dan zijn we redelijk krachteloos. Als ons licht schijnt, wordt God verheerlijkt. De discipelen van Jezus die de waarheid kennen, mogen die waarheid eigenlijk niet verbergen. Een gemeenschap van Jezus die zichzelf verbergt, houdt op om hem te volgen. Wij moeten onszelf zijn. Ons ware christelijke zelf tonen en openlijk een leven leiden zoals dat beschreven wordt in de zaligsprekingen. En nou ga ik iets vertellen dat vaak anders wordt uitgelegd. Voor mij is zout en licht niet langs de marathon gaan staan met het spandoek met de christelijke leus. Wij moeten onszelf zijn. En dat is dat wij een leven leiden, zoals ik zojuist heb verteld, verwoord in de zaligsprekingen. En dat zullen denk ik de mensen zien. Dus zout en licht zijn heeft alles te maken met vervolging en lijden vanwege Jezus. Met vrede stichten en hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Barmhartig en zachtmoedig en arm van geest zijn. Alleen wie zo leeft, is zout en licht voor de wereld. Door te leven in de stijl van zaligspreking, dus als ware discipelen van de Heer, behoeden wij de wereld voor bederf en maken we het leven en het samenleven aangenaam en de moeite waard. Mijn samenvatting. De bergrede moet gezien worden tegen de achtergrond van het Koninkrijk der Hemelen. Allereerst gaat het om een volledige innerlijke ommekeer van de discipel en de oprechtheid die bij dat Koninkrijk horen. Christus zegt hoe het menselijk leven en de menselijke gemeenschap eruit zouden moeten zien als ze vallen onder de genadige heerschappij van God. De zaligsprekingen geven een portret van een christelijke discipel. Wij zien hem allereerst op zijn knieën voor God om zijn geestelijke armoede toe te vertrouwen en die berouwvol te erkennen. En dit maakt hem zachtmoedig, met oog voor anderen. Hij berust niet in zondigheid, want hij hongert en dorst naar gerechtigheid en verlangt ernaar te groeien, vooral in genade en goedheid. Zijn relatie met God is geen reden om zich terug te trekken uit de samenleving. Hij is deel van de menselijke gemeenschap. Hij staat niet buiten het lijden van de wereld. Integendeel, hij staat er middenin en betoont barmhartigheid aan degenen die gewond zijn geraakt door tegenspoed en zonde. Hij is volkomen eerlijk in zijn doen en laten en probeert als vredestichter een opbouwende rol te spelen. Hij wordt niet tegen de verwachting in bedankt voor zijn moeite. Eerder wordt hij veracht en vervolgd vanwege de gerechtigheid waarvoor hij opkomt en de Christus met wie hij vereenzelfd wilt worden. De discipel die zalig is, dat wil zeggen een welgevallen heeft bij God, is bij zijn bestemming. Maar de waarden en normen van Jezus die hij navolgt, staan vaak lijnrecht tegenover de algemeen aanvaarde waarden en normen van deze wereld. Tot slot, broeders en zusters, wat is er in mij nog over van dat katholieke jongetje dat zo bevreesd was voor de uitspraken van Jezus? Niets. Hij was bang voor dat examen en naar zijn gevoel moest hij hoger springen dan hij kon. Maar ik kan u vertellen, er is niets van over, integendeel. Ik kom er steeds meer van onder de indruk dat de weg die de Heer met ons gaat, collectief en individueel, dat dat de persoonlijke weg is en dat ik met hem mag leven. Dat ik bij hem hoor. Hij verandert mij beetje bij beetje en langzaam maar zeker heeft hij mij gekneed tot wat hij met mij wil. Vooropgesteld dat ik dat zelf ook wil. Ontroerend vind ik dat. Henk Obbink vroeg mij 2 weken geleden, ga je weer afsluiten met een droom? Verwijzend naar mijn vorige toespraak. Maar ik moet jullie eerlijk bekennen dat ik toen heb ik verteld dat ik sluimerslapend soms 's morgens denk over de ideale gemeente. En ik zal eerlijk bekennen dat ik sluimerslapend 's morgens tussen 6:30 en 7 niet denk aan de zaligspreking. Laat staan de bergreden. Dus ga ik nu afsluiten met een gebed. Jezus, u toont ons een realistische weg naar een gelukkig leven, want u sluit donkere en negatieve facetten van deze wereld voor ons niet uit. U negeert in uw woord niet de pijn, de wanhoop en eventueel depressies waardoor veel mensen ook in onze tijd worden gekweld. Veel geluksfilosofieën van onze tijd, Heer, slaan die facetten over. Maar u toont ons een weg door de dalen van ons leven heen naar een geslaagd leven. U biedt ons een nieuw perspectief. De zaligsprekingen wijzen in die zin op waar geluk en het ware geluk is deel hebben aan u. U, Heer Jezus, vraagt, wees u dus volmaakt zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Door de zaligspreking hebben we deel aan die volmaaktheid van u. En kunnen we u vervolgens in ons leven laten zien. Dat kunnen we niet alleen. Wilt u ons daarom leiden door uw woord en door uw geest. Amen.